Goedemorgen allemaal. Vanochtend mag ik spreken, mag ik met jullie samen even een reis maken door het woord van God. Dan willen we samen gaan zitten eigenlijk aan de voeten van Jezus en luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. We gaan kijken naar een gelijkenis van de Heer Jezus, de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Lucas 13, vers 6 tot 9. Jezus zegt daar, iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. En hij ging kijken of die boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en hij put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. En misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Een vijgenboom in een wijngaard. Een vijgenboom die geen vrucht draagt. En een heer van de wijngaard, die komt met zijn oordeel. Nou, laten we eens kijken, wat heeft dat ons te zeggen? Wij moeten vrucht dragen. We moeten eens goed nadenken over of er vrucht in ons leven is. Bij onszelf te raden gaan, is er vrucht in ons leven? Nou, daar zou ik nog wat dingen omheen kunnen verzinnen en de preek verder van een mooie strik voorzien en dan is het klaar. Of is er nog meer van te zeggen? Ik heb nog even de tijd, dus laten we er maar van uitgaan dat er nog iets te zeggen is. Ik denk dat er nog heel veel meer te zeggen is over deze gelijkenis. Ik denk als we deze gelijkenis helemaal willen begrijpen, dat het goed is als we even een reis in de tijd gaan maken. Dat we teruggaan naar de tijd van Jezus. Dat we aan Jezus' voeten gaan zitten. Dat we echt gaan luisteren naar wat Jezus ons te zeggen heeft. We gaan kijken, hey, wie is die Jezus eigenlijk? Wat is er aan de hand? Waarom komt hij met dit verhaal? Tegen wie heeft hij het? En dat wil ik vanochtend met jullie doen. Een reis. Een reis naar Israël, naar Juda. Naar Jezus. En een reis langs vijgenbomen en wijngaarden. Om te achterhalen van, hey, wat is Gods woord? Wat is Jezus' woord? Voor ons ook vanochtend. En om, misschien is het wat groot om helemaal te beginnen met, hey, wie is Jezus nu? Want we kennen Jezus. We kennen Jezus zoals we hier zitten. Maar een hele belangrijke vraag, denk ik, om te beginnen, is de volgende vraag. Waarom werd Jezus nou eigenlijk veroordeeld? Waarom hebben ze Jezus nou eigenlijk ter dood veroordeeld? En ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou ja, goed, dat weten wij wel, Roelof. Wij hebben, oh, mag wel wat terug hoor, gaat wat snel hier. Wij weten wel waarom Jezus is veroordeeld. Dat is gebeurd omdat Jezus de zonde van de hele wereld moest dragen. Nou, akkoord, dat klopt, dat is zo. Maar dat weten die mensen die aan Jezus' voeten zitten te luisteren naar deze gelijkenis, die weten dat niet. Sommigen van hen denken misschien van, dit is Jezus, dit is de Messias. Maar dan nog zullen zij niet denken van, dit is Jezus, dit is de Messias en die moet lijden en sterven voor ons. We moeten als het ware even een stukje kennis, onze wijsheid achteraf afleggen om mee te denken met die mensen aan Jezus' voeten. Waarom werd Jezus veroordeeld? Het antwoord op die vraag is ook, omdat Jezus het bloed onder de nagels vandaan haalde van die mensen die de leiding hadden in Israël in die tijd. De herders van Israël. Ze konden Jezus bloed wel drinken. Weet je, Jezus was, en nou mag je wel komen, Jezus was een outlaw. Een vogelvrije bandiet. Wanted, dead or alive. Dat hangt er boven Jezus' hoofd. Op het moment dat Jezus' bediening begint, helemaal aan het begin van zijn bediening, lezen we in Marcus 1, Marcus 1, vers 14 en 15. Dan staat er Johannes de Doper. Die wordt gevangen genomen. Dit is net nadat Jezus gedoopt is en 40 dagen in de woestijn is geweest. Johannes de Doper wordt gevangen genomen. En die zal ook later ter dood veroordeeld worden. Of veroordeeld, vermoord worden. En op dat moment neemt Jezus de wijk naar Galilea. Het is een soort vlucht. Het is niet een vlucht uit angst misschien. Het is misschien ook wel een vlucht voorwaarts. Maar je moet beseffen dat datgene wat er op dat moment met Johannes de Doper gebeurt, dat hangt Jezus vanaf het allereerste moment boven het hoofd. Doodsdreiging. Hij is staatsgevaarlijk. En Jezus is uiteindelijk niet bang om de confrontatie aan te gaan. Maar wel op zijn moment, op zijn tijd. Jezus was een outlaw. Hij was Robin Hood. Mag de volgende wel. Hij was Robin Hood. En wat deed Robin Hood ook alweer? Hij stal van de rijken om uit te delen aan de armen. En eigenlijk is dat ook precies wat Jezus doet. Jezus gaat niet in een boom klimmen om onschuldige voorbijgangers, voor zover ze onschuldig zijn, te beroven van hun, van hun duurverdiende geld. Maar Jezus doet wel soms dingen die daar een beetje op lijken. Denk eens aan het verhaal van Zacchaeus. Het was niet Jezus die daar in een boom klom, maar Zacchaeus. Jezus loopt niet op hem af, hij pakt niet een pijl uit zijn koker en zegt: je geld of je leven, Zacchaeus. Maar Jezus kijkt Zacchaeus aan. Hij weet wie Zacchaeus is. Zacchaeus, zijn zakken rinkelen van het geld. Geld dat eigenlijk niet van hem is. En Jezus kijkt hem aan en zegt hij van: Zacchaeus, ik veroordeel jou, jij bent verkeerd bezig. En hij zegt: Zacchaeus, vandaag wil ik bij jou eten. Vandaag wil ik de Sabbat met jou vieren. En Zacchaeus weet niet wat hij meemaakt. Hij schrikt zich helemaal kapot. Maar voordat Jezus en hij het huis van Zacchaeus binnengaan, staat Zacchaeus op de drempel en zegt: Heer, voordat u binnengaat, al het geld wat ik van mensen heb afgepakt, ik zal het ze viervoudig terugbetalen. En de helft van wat ik dan nog overhoud, ik altijd denk, hoe kan hij dan nog wat overhouden? Maar goed, de helft wat ik dan nog overhoud, dat deel ik uit aan de armen. En Zacchaeus was niet iemand die hoog aanzien genoot misschien. Zacchaeus, dat was toch een steentje, laten we zeggen, die in het hele systeem van dat Joodse land van die tijd. En wat Jezus doet, dat is eigenlijk gezagsondermijnen, het staatsgevaarlijk, zo iemand van zijn positie beroven, al is het op een hele slinkse manier, die Jezus. Denkt u wel niet? Denk eens aan de rijke jongeling. De rijke jongeling komt bij Jezus, een rijke man. Hij zegt: Heer, wat moet ik doen? Ik hou me aan de wet. Zorgvuldig hou ik alle wet en alle geboden. Wat ontbreekt mij nog? Wat moet ik nog meer doen? Dat is een oprecht verlangen van deze jongen. En Jezus kijkt hem aan en hij zegt: je bent rijk. Ga naar huis, verkoop al je bezit. En geef het de opbrengst, deel het uit aan de armen. Hij doet het niet, of niet meteen in ieder geval. Ook deze man die schrikt zich een hoedje. Maar wat gebeurt er eigenlijk op dat moment dat Jezus spreekt met de waarde van het geld van die man, zijn goud verroest waar je bij staat? Jezus heeft een ander perspectief op geld en goed. Jezus komt in de levens van die rijke mensen en hij berooft ze niet met pijl en boog, maar het geld en goed waar ze over te beschikken hebben, dat is nooit meer zoals het vroeger was. En nog veel erger, hè? Oh, nog veel erger. Jezus berooft de fariseeën en de schriftgeleerden en de overpriesters. Hij berooft ze op klaarlichte dag van hun gezag, van hun autoriteit, van hun status en positie. Deze mannen, dat zijn de religieus rijken.
Ze hebben schatkamers vol ontzag, positie, aanzien. En Jezus komt en hij rooft het weg van ze. Mensen kijken niet meer naar die leiders. Ze kijken naar Jezus en ze zeggen, oh kijk, dit is iemand die spreekt met autoriteit. Dit is iemand met gezag. Dit is iemand die echt het woord van de Heer bij zich heeft. En die mensen, ze knarsen hun tanden. Ze zijn beroofd. Klaar ligt de dag. En ze proberen Jezus te vangen. Ze proberen hem te grijpen. Maar het lukt ze niet. Jezus is ze te slim af. Ze proberen hem te vangen met woorden. Er komt een verlamde man, die wordt voor Jezus voeten neergelegd. Jezus kijkt hem aan. Hij zegt, je zonden zijn je vergeven. En ze springen op en ze roepen, zonde vergeven? Zonde vergeven, dat kan jij helemaal niet. En Jezus zegt, nou ja, om te bewijzen dat de Zoon des Mensen ook zonde kan vergeven. Beste man, sta op en wandel. Een ander voorbeeld komt op de Sabbatdag. Ze zijn in de synagoge en Jezus ziet een man met een misvormde hand. Jezus geneest de man. En ze spreken Jezus erop aan, jij werkt op Sabbat. Dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. Je had hem morgen ook nog wel kunnen genezen. En Jezus zegt, als er een schaap in een put valt, dan haal je hem er toch ook uit. Dan wacht je toch ook niet tot de volgende dag. Dus als er een mens in nood is, dan kom ik hem redden. Jezus is Heer, ook van de Sabbat. Ze kunnen hem niet te pakken krijgen. Ze kunnen hem niet vangen met hun woorden. Maar de haat groeit. De weerzin neemt toe. En het net dat ze willen spannen, sluit zich langzaam om Jezus. Jezus was een outlaw. En wat zijn wij dan braaf? Neemt iemand wel eens aanstoot aan jou, omdat je bij Jezus hoort? Ik schrik daar zelf nogal voor terug, ik kijk wel uit. Lopen wij mee in de bende van Robin Hood? Durven wij mee te lopen of baden wij in onze comfortabele rijkdom? Hoe volg jij Jezus? Op wie lijken wij eigenlijk? Lijken wij op die Joodse leiders? Die zich zo goed, ja, die zo goed weten wat Gods woord is, wat Gods wil is. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor jullie. Lijken wij daar soms niet een beetje op? Weten wij niet heel goed wat God voor een ander wil? Of zijn wij soms nog wel een beetje een Gideonsbende? Zijn wij soms nog een bende helden die dwalen door de wildernis van Juda? Durven wij nog mee te lopen achter Jezus aan? Even terug naar die gelijkenis. Mag de volgende sheet wel doen. Die gelijkenis die staat dus in Lucas 13. Hè, de vijgenboom in de wijngaard. En dat staat in een heel lang stuk van wel 10 hoofdstukken. Alleen in het evangelie van Lucas vinden we dat gedeelte zo uitgebreid. 10 hoofdstukken waarin wordt beschreven dat Jezus optrekt naar Jeruzalem. Jezus die leerde voornamelijk in Galilea. Hij ging wel eens vaker wat naar Jeruzalem. Of hij ging naar het Overjordaanse. Of naar Sidon is hij geweest. Maar dit is anders. Dit is de laatste tocht van Jezus naar Jeruzalem. Hij gaat om te lijden en te sterven. En Lucas beschrijft dat heel uitgebreid. En wat zien we? We zien Jezus die optrekt naar Jeruzalem dwars door Samaria. En hij heeft een legertje volgelingen en bende. En dat die club onderweg die groeit en groeit en groeit. Een steeds grotere groep volgelingen die trekt achter Jezus aan op naar Jeruzalem. En wat hebben die mensen nou gedacht, hè, die Jezus volgden? Waarom liepen ze achter Jezus aan? Een heel mooi klein voorbeeld uit laten we zeggen, die periode dat Jezus daar trekt. waardoor we misschien wat inzicht krijgen in de gedachten van die mensen, is de moeder van twee van Jezus' discipelen. De moeder van Johannes en Jacobus. Die komt namelijk tijdens die reis, op enig moment komt hij naar Jezus toe. En die zegt van: Jezus, als jij straks regeert vanuit Jeruzalem, mogen mijn zoons dan aan jouw linker en rechterhand zitten? Mogen zij ministers worden in jouw kabinet? Weet je, ze dachten: wij gaan naar Jeruzalem. Wij gaan naar Jeruzalem, Jezus, die zal daar gaan regeren. En daarom trekken ze achter Jezus aan. Daarom zijn ze zo vol hoop. En daarom groeit en groeit die club. En weet je wat dachten mensen die bende rebellen zagen lopen? Sommigen dachten dus: ik ga mee. Sommigen hadden hoop. Anderen waren misschien cynisch en die dachten: ja, stelletje ongeregeld. En ze zien Jezus voorop lopen en ze zien een man, een mens. Niks bijzonders. Maar Jezus is God. We zongen ze net zo mooi dat lied: Heer, u bent El Elohim. En dat andere lied met al die namen, al die Hebreeuwse namen voor God. Heer is God zelf, het is Jezus. Het is een nieuwe naam. Het is God op een manier aanwezig zoals niet eerder, maar ook Jezus is Heer der Heren. Ook Hem komt toe de naam aller namen. Er loopt daar zomaar een mens, maar misschien, mag de volgende wel doen, misschien moeten we eigenlijk zo kijken en zien we dit: zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, afdaalt en over de hoogten van de aarde schrijdt. Onder Hem smelten de bergen en splijten de dalen. Als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort. God zelf nadert Jeruzalem. Jezus blijft niet maar wat hangen in het achterland van Galilea. Hij weet waar zijn troon staat. Hij gaat naar Jeruzalem om gekroond te worden, maar alleen Hij weet hoe die kroon eruit ziet. Alleen Hij weet hoe Hij gekroond wordt. Hij probeert het soms mensen wel duidelijk te maken, maar niemand wil het horen, niemand kan het begrijpen. Jezus weet dat deze reis uitdraait op een clash, op een botsing met de herders van Israël. Ik wil nu even een klein zijstapje maken naar een andere evangelist, Matthäus. Matthäus heeft in zijn evangelie, hoofdstuk 21, geeft hij een prachtig overzicht eigenlijk van die clash. Wat er gebeurt als Jezus Jeruzalem daadwerkelijk binnentrekt. En ook daar, en dat is dan weer handig voor ons, want we zijn nog steeds de betekenis van een zekere gelijkenis aan het achterhalen. Ook daar komen wijngaard en een vijgenboom een rol spelen. Matthäus 21. Die eerste versen, daar zien we Jezus Jeruzalem binnentrekken als koning. He, die mensen die met hem mee waren, die spreiden hun mantels uit. Ze hebben palmtakken en ze roepen: Hosanna, de koning komt eraan. En zo trekt Jezus Jeruzalem binnen. Neemt hij bezit van de stad? Is hij de nieuwe David die Jeruzalem in komt nemen? Nee, denk je misschien, ja. In zekere zin wel. Want wat doet Jezus? Wat doet Jezus zodra hij de stad binnen is? Hij trekt in één keer door naar het hart van de stad, naar het tempelplein. Daar is het een drukte van belang. Het is de week voor Pasen, hè? Duizenden, misschien tienduizenden Joden, Joodse pelgrims uit de hele wereld trekken naar Jeruzalem. Om het paasfeest te vieren. Marktplein. Nee, sorry, het tempelplein. Het tempelplein vol met kraampjes van geldwisselaars. Van mensen die dieren verkochten, zodat er geofferd kon worden. Nog andere dingen. een drukte van belang, maar Jezus ziet het aan. En het bevalt hem niet. Nee, zegt hij. Niet zo. Niet zo. Dit is een marktplaats. Dit lijkt hier de V&D wel. En hij jaagt ze eruit. Hij jaagt al die koopmannen van het tempelplein af. Jezus neemt eigenlijk in één beweging door bezit van die stad. En dan laat hij zich tot koning kronen. Trekt hij een paleis in. Nee. De avond valt. Jezus gaat naar Betanië. Hij gaat ergens anders overnachten. En volgende ochtend keert hij weer terug. En als hij weer teruggaat naar Jeruzalem onderweg, komt hij een vijgenboom tegen. Nou ja, komt hij tegen. Die vijgenboom stond er al. Hij ziet een vijgenboom staan. En Jezus denkt, blijkbaar, ik heb zin in een vijg. Hè, vroeger stonden langs de wegen, stonden vaak, en nog steeds soms wel hier in Nederland niet zo, stonden vaak fruitbomen langs de kant van de weg. Zodat mensen prettig in de schaduw konden wandelen en onderweg eens een stukje fruit konden pakken. Als het seizoen was. Welke maand is het nu? Eind maart of zo? Zit er een vijgen aan die boom? Nee. Ja, de discipelen zien Jezus op die boom aflopen. Ze denken waarschijnlijk, van, gaat Jezus een wonder doen? Gaat hij rijpe vijgen maken of zo? En Jezus loopt op die vijgenboom toe. Zitten daar goede vijgen aan? Nee. En Jezus vervloekt die vijgenboom en die vijgenboom verdort. Zo merkwaardig, hè? Een merkwaardig verhaal dit. Doet Jezus dat zomaar omdat hij zo'n zin aan een vijg had en het hem zo tegenviel? Of zit daar toch wat meer achter? Ik denk dat je het echt in de context moet lezen van die clash met die Joodse leiders. Hij is opgetrokken naar Jeruzalem. Hij is als koning binnengetrokken. Werd hij zo onthaald? Nee, hij werd kritisch bejegend. Hij werd niet onthaald op de juiste manier. Die vijgenboom is een bekend symbool eigenlijk. Toch voor de Joodse leiders van Israël. En Jezus vervloekt. Hij trekt verder naar Jeruzalem. En inderdaad, daar staan ze. Daar staan die herders van Israël. Die staan hem al op te wachten. Om hem te bevragen. Jezus, wie denk je eigenlijk wel niet dat je bent? Hier binnen trekken als koning. Kan toch niet die mensen? Kan toch niet? He? Ze jou als koning toejuichen. En hier de tempelplein. Jezus, dat kan niet. En Jezus gaat niet eens in op hun beschuldigingen, op hun gepraat. Hij houdt ze twee verhalen voor, twee gelijkenissen. Over een wijngaard. Eerste gelijkenis. Een heer had een wijngaard. En hij zegt tegen zijn beide zoons: willen jullie werken in die wijngaard? De eerste zoon zegt: ja, dat wil ik wel. Hij gaat op weg en denkt: ik heb toch niet zo'n zin. En gaat wat anders doen. De tweede zoon zegt: nou, ik heb eigenlijk niet zo'n zin. En hij gaat op weg en hij bedenkt zich en hij gaat toch werken. Nou zegt Jezus: wie van die twee doet het juiste? En die Joodse leiders die weten, dit gaat over ons. En ze knarsen hun tanden. Maar nog voor ze erop in kunnen gaan, gaat Jezus verder. Hij zegt, ik heb nog iets over een wijngaard. Een heer had een wijngaard. Hij had hem in pacht gegeven. En die pachters die werken in die wijngaard. En op een dag denkt die heer, ik zal eens kijken over hoe het gaat met de oogst. Hij stuurt een bediende. En die wordt teruggestuurd. Hij stuurt nog een bediende en die wordt weggejaagd. En de Heer denkt, weet je wat, ik stuur mijn zoon. Als ik mijn zoon stuur, die zal zeker op de juiste manier onthaald worden. En de zoon gaat die wijngaard binnen. En die pachters denken, weet je wat, als we hem doodmeppen, ja, dan kan niemand ons meer wat maken. Dan is die wijngaard praktisch van ons. En ze slaan die zoon dood en ze gooien hem over de muur. De Joodse leiders, die weten, dit gaat over ons. Jezus houdt ons een verhaal voor dat gaat over ons. Over de manier waarop wij volk leiden. Het was namelijk een bekend beeld eigenlijk wel wat Jezus gebruikt. Wijngaarden, olijfboom. En die mannen die kennen de Bijbel van haver tot gort. Dus die weten, laten we zeggen, die kennen hun klassiekers. Jesaja 5, Israël is de wijngaard van de Heer. Psalm 80, Israël is de wijnstok uit Egypte. Volken zijn verdreven om hem te kunnen planten. Hosea 9 en 10. Israël, jullie zijn als druiven in de woestijn. Jullie voorouders als vroege vijgen. Jeremia 24. Vijgen. Jeremia krijgt een visioen. Hij ziet twee manden met vijgen voor zich. Een mand met slechte, dorre, vieze vijgen. En een mand met goede, sappige, lekkere vijgen. En hij krijgt te horen. Jeremia was profeet in de tijd van de ballingschap. Hij krijgt te horen. Die slechte vijgen, Jeremia, dat zijn de mensen die nu aan de touwtjes trekken. Dat is het bestuur, dat zijn de leiders, de herders van Israël. En die goede vijgen die je ziet, Jeremia, dat zijn de mensen die nu als ballingen zijn weggevoerd. Bijvoorbeeld Daniel was daarbij. Dat zijn de mensen die nu als ballingen zijn weggevoerd. En Jeremia, luister, ik zal ze terugbrengen. Die goede vijgen. Ik zal ze planten en niet uitrukken. En die Joodse leiders in Jezus' tijd, die herders van Israël, die dachten, weet je, wij zijn die goede vijgen, hè? God heeft ons geplant, hij zal ons niet uitrukken. Hè, dit slaat op ons. Wij zitten goed. Niemand kan ons wat maken. En hoe wrang, hoe hard is dan Jezus' woord aan het eind van hoofdstuk 21, vers 43. Als Jezus zegt, daarom zeg ik u. Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. De stoom komt ze uit de oren. En nu hebben we een beetje, denk ik, de smaak van de druif en de vijg te pakken. Ik denk dat we nou een beetje hebben begrepen waar dat zit in Jezus taal, in Jezus symbooltaal. Ik denk dat we ook kunnen begrijpen en kunnen aanvoelen wie er tegenover Jezus zitten. Als hij zijn gelijkenis vertelt. Ik ga hem nog een keer lezen, Lucas 13, vers 6. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. En hij ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt. Maar tevergeefs, hak hem maar om, want hij dient tot niets en hij put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Want tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. En misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Het is net even een ander verhaal, hè. Jezus, en de hele Bijbel trouwens, heel vaak verhalen met vijgenboom of een wijngaard. Hier staat een vijgenboom in een wijngaard. Apart. Bleef mijn ogen heel erg bij hangen toen ik voor het eerst die gelijkenis las. Het is ook een heel mooi plaatje eigenlijk wat Jezus daarmee schetst. Een vijgenboom in een wijngaard. Was op zich niet heel bijzonder. Een vijgenboom die in een wijngaard staat, dat zag je veel. Kun je nog steeds zien. Maar het was wel anders. Ja, zo bijvoorbeeld. Maar het was wel anders als meestal. Meestal staat zo'n vijgenboom inderdaad langs de kant van de weg. Je kunt langslopen en denken van, ik pluk er eens een, behalve misschien als Jezus net langs is geweest. Maar een vijgenboom in een wijngaard, dat wil zeggen dat iemand hem daar bewust heeft geplant en mag verwachten van die vijgenboom, voor wie kostbare landbouwgrond is vrijgemaakt, hij mag verwachten dat die vijgenboom daadwerkelijk vrucht oplevert. Dat is nog een reden waarom dat plaatje zo treffend is, hè? Want wanneer geeft een vijgenboom vrucht? Nou, best een beetje laat, geloof ik. Ik heb de maand zo niet erop nagekeken, maar Ik heb wel gelezen, eerst die druiven, dan die vijgenboom. Dus die vijgenboom in dit plaatje, ja, die staat daar te schitteren in de nazomerzon. Geweldig, geweldig, wat een mooie vijgenboom. Het is indrukwekkend, indrukwekkende boom om te zien. En aan de voeten van die vijgenboom, daar krioelen die rijen kaal geplukte, lullige druivenrankjes. Dat is niet meer zo'n imposant gezicht als die oogst al even geweest is. Hè? Dus die wijngaardenier die loopt daar wat rond, een beetje de chaos wat in goede banen te leiden. En die vijgenboom, ja, die staat daar te schitteren. Hè, dat is het beeld eigenlijk wat we zien, maar dan komt die heer van die wijngaard. En hij kijkt naar die vieze lelijke druivenplantjes, tevreden. Tevreden, die hebben vrucht gegeven. Komt hij bij die boom? En hoe lijkt het met die boom? Schitterende boom. Niks. Geen vrucht. Dat is Jezus' voorstelling van zaken. Dat is zijn State of the Union. Zijn troonrede. Geschreven voor die Joodse leiders. Die herders van Israël. Zo staat het er dus met jullie voor. Waardeloze herders. Jezus kijkt op een gegeven moment. Dat is veel eerder. Bij Marcus 6 is dat. Jezus die vermenigvuldigt het brood voor al die mensen die naar hem zijn komen luisteren. En te ver van huis zijn om nog weer terug naar huis te gaan. En Jezus geeft ze te eten. Voordat hij dat doet, kijkt hij om zich heen. Ziet hij al die mensen zitten en zegt hij. Schapen zonder herders. Er zaten allemaal mensen die dachten, wij weten wat Gods wil is. Wij kunnen de mensen vertellen hoe ze het moeten doen. En Jezus zegt, daar zit niks, daar gebeurt niks. Zo'n vijgenboom, daarvan mag je verwachten, hij levert wat op. Maar hij levert niks op. Wat opvalt dan is de rol van de wijngaardenier, een echte bemiddelaar. Oh, heer, geef hem nog een jaartje. Als hij dan geen vrucht geeft. Laat hem nog even. Mooi het Griekse woord voor laat hem met rust. Dat wordt normaal vertaald met vergeef. Vergeef hem. Het is gewoon het woord voor vergeven. Wat we in onze vader ook tegenkomen. Vergeef die boom nog even, staat er eigenlijk. Vergeef hem. Ik zal... Alle inspanning die ik in me heb, zal ik eruit gooien. Ik spit die grond helemaal onder omheen. Ik gooi het vol met mest. En dan kunnen we volgend jaar nog een keer kijken. Kunt u hem dan alsnog omhakken? Dat is heel bijzonder, hè? Jezus die zo hard botst met die mensen tegenover hem. Met die Joodse leiders, die herders van Israël. Jezus die de confrontatie niet uit de weg gaat. Jezus die komt met hard oordeel voor ze. Maar waar die Joodse leiders, waar die alleen maar komen met oordeel, vooroordeel, veroordeel, daar komt Jezus ook met liefde, vergeving, barmhartigheid. Als je dit leest, deze confrontatie eigenlijk tussen Jezus en die mensen, dan moet ik denken aan het moment dat ze Jezus aan het kruis nagelen. En Jezus zegt, Heer, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Als we dan even iets meer afstand nemen en kijken, hey, waar staan wij? Waar staan wij nou in dit plaatje? Wat hebben wij nou aan zo'n gelijkenis? Was het alleen maar iets wat Jezus toen tegen hun zei? Spreekt Jezus ook nog tot ons? Zijn wij er nog bij? Waar staan wij dan? Verheffen wij ons als een trotse olijfboom? Kijk ons eens. Kijk ons hier eens staan. Wij zijn het volk van God. We zijn een trotse natie. En voor de gasten hier vanochtend. Hebben jullie ons gebouw al gezien? Het is een mooi gebouw. eigenlijk veel mooier gebouw als het gebouw van veel andere kerk. Als je er even over nadenkt. Hè? Weet je wat dat betekent? Ik denk dat het betekent dat wij gelijk krijgen. Toch? God geeft ons gelijk. Hij zegent ons heel speciaal met dit geweldige gebouw, joh. Staan we er zo in? Beleven wij dat zo? Zijn wij die trotse olijf? Halen wij die vrucht uit onszelf? Dat gaat niks opleveren, want de Heer komt en we zijn kaal. Of durven we ook naar beneden te kijken? Naar die druivenplantjes. En durven we te zeggen van misschien is het beter als we een beetje door de knieën gaan. Misschien is het beter als wij ons nederig opstellen. Misschien zal God ons verhogen. Misschien zou dat beter zijn. Ik preek vanochtend ook in de eerste plaats tegen mezelf, hoor. Ik zit hier ook heel comfortabel in deze gemeente. En nog comfortabeler zit ik thuis. Op mijn eigen gelijk. Mijn eigen gelijk, dat is een soort leunstoel bij mij in de kamer. En daar zit ik heerlijk in. Die leunstoel die staat pal onder een kast met heel veel theologische boeken. Want ik ben namelijk theoloog. Met een echte titel. En als jullie nog even geduld hebben, dan mogen jullie mij straks dokter theoloog noemen. Dus ja, ik schrijf hele belangrijke dingen. Zo sta ik erin. En eigenlijk, zoals ik het zou willen, is dat jullie bijvoorbeeld allemaal kennis zouden nemen van wat ik dan schrijf. Snap je? En dat je allemaal een beetje aanpast. En dat die kerk, als ik dat zo verbeeld, dat hier er wat afgaat, bijvoorbeeld daar er wat bij. En dat er een beeld ontstaat waarvan je zegt, zo had ik het willen hebben. Ik maak een beetje een grapje ervan, maar als je diep in mijn hart kijkt, dan werkt het vaak wel zo. En als het nou alleen beperkt bleef tot mij, dan was de schade misschien te overzien. Maar ik weet dat het bij heel veel mensen, die passie voor God en die passie voor Jezus en die passie voor Gods woord, die kan zo makkelijk omslaan in de passie voor datgene wat jij vindt, wat jij ontdekt hebt, in de passie voor je eigen gelijk. Jezus raakt uit beeld. De genade raakt uit beeld. Oog voor de ander raakt uit beeld. Daar moeten we zo voorzichtig mee zijn. Ik zou graag willen dat jullie allemaal nu straks, als de muziek weer gaat spelen, en deze week als je thuis bent, dat jullie er allemaal een beetje stil bij gaan staan. Wie om je heen is er waar jij naar kijkt, wat voor groep, wat voor mens, iemand op je kring, waar je naar kijkt met een oordeel. Die mensen die alleen maar Israël, weet je wel. Die mensen die doen niks met Israël, die hebben veel te charismatisch. Zij hebben eigenlijk nog niet genoeg van Jezus. Het zijn de mensen over wie je zo denkt ten diepste. Het is niet goed. We ontzeggen elkaar de ruimte. En weet je, we staan allemaal heel klein voor God. En het is maar het beste dat we daar bij die wijnranken blijven. En dat we niet zeggen van, kijk, onze staan hier. Wat staan we hier goed. Genade hebben we alleen van Jezus te verwachten. Ik zal bidden. Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Heer, dank u dat u een God bent van genade en van liefde en van barmhartigheid. Heer, wilt u tot ons blijven spreken, Heer. Vandaag en de rest van de week wilt u diep in ons hart komen. Heer, wilt u ons vullen met uw Heilige Geest. Wilt u ons laten zien, Heer, waar wij anderen veroordelen. Dat we geen ruimte hebben voor andere mensen. Heer God, wilt u ruimte scheppen, Heer God, zodat uw kerk een kerk van liefde en genade, een kerk van Jezus wordt. Amen.